Het is zo simpel.
Luister gewoon eens naar de zwangere.
En diens partner.
Dit is Wijzer in Verwachting. De podcast van Dr. Mama met geboorteverhalen waarin je een echt beeld krijgt van wat de geboorte inhoudt voor jou.
In elke aflevering ontvangen we nieuwbakken ouders die hun verhaal met ons willen delen.
We duiken het verhaal dieper in en ontrafelen gevoelens en gebeurtenissen.
En tevens slaan we een brug tussen de ouders en de medische wereld.
Wij zijn Brechtje
en Meerte
van Dr. Mama. Artsen die je echt goed voorbereiden op de geboorte.
En we praten nog even door deze week met Eva en Jona over hun twee baby's, Uma en Arthur. En dan begint eigenlijk, dat is wat jij ook zegt, die bevalling is vooraf zo groot, maar achteraf zo minor. Ja. En dan begint het leven met een tweeling en alleen al de kraamweek is nou best een rollercoaster.
Ja.
Wat hebben jullie allemaal meegemaakt toen?
Ja, ik denk dat we eigenlijk twee aparte ervaringen hadden een beetje. Omdat wat eigenlijk aan de hand was dat Uma kon gewoon aan de borst.
Ja, Uma kon aan de borst drinken. Ja. En dat deden we ook veel, zodat die borstvoeding bij mij op gang kwam.
Zo'n soort robot naast je staan.
Ik had ook nog zo'n ziekenhuis golf. En ja. Dat was natuurlijk ook. En dat is natuurlijk het fijne, dat je in het ziekenhuis bent. Elke dag komt er een lactatiedeskundige langs. En die ziet het als een heel mooi project. Een tweeling. Een tweelingmoeder. En oh, dat is altijd leuk. Een tweelingmoeder helpen borstvoeding geven. Dus die kwamen echt elke dag langs. En nou ja, dat is wel heel prettig. Want dat heb je niet als je thuis bent. En dan heb je alleen maar de kraamzorg. En die weet toch minder, denk ik. Dus dat was wel een heel grote hulp om zeg maar die borstvoeding op gang te... Dus ik was daar heel wel ook mee bezig. En jij was heel erg op Arthur bezig. Want die kon niet aan de borst. Want dat was gewoon, die was te zwak.
Die was te zwak. Dus die kreeg eigenlijk een soort... Bijna zo'n flesje waar... Ja, eigenlijk gewoon een mini-flesje. Ik weet niet hoeveel milliliter erin zat. Maar volgens mij echt iets als 10 of zo. Ik weet het niet meer. Maar het was echt heel klein. Heel klein speentje. En ja, wat eigenlijk wel zo was, was dat we gewoon... Hij moest wel een bepaalde hoeveelheid melk per dag drinken. Elke 3 uur moesten we echt de klok opzetten, moesten we hem dat geven. Ja. En de rest van de tijd kon ik hem een beetje vasthouden. Echt gewoon huid op huid contact. Maar eigenlijk was dat al te uitputtend.
Dus zeiden echt 15, weet ik nog steeds. Zeiden 15 minuten mag
15
je
minuten, ja.
Vast en dat is het, dan moet hij echt terug. En maar dat is alleen maar na het drinken en dan mag het niet meer.
Nee, en het probleem is dat hij dus gewoon niet goed dronk.
Mm. Hij had die zuigkracht niet. Dus hij was gewoon zo zwak dat hij gewoon die kracht niet had om te drinken.
Dus dat was eigenlijk best wel frustrerend. Want ik wist gewoon, er moet een bepaalde hoeveelheid melk in. Hij drinkt het niet en hij moet wel om de 3 uur weer opnieuw. Dus hij mag niet te lang drinken. En ze zeiden eigenlijk, ja, langer dan 3 kwartier... hem laten proberen mag niet. En dan misschien daarna nog even vasthouden, maar dan weer in zijn bedje. En hij was eigenlijk gewoon niet heel erg reactief. Terwijl Uma had echt open ogen en was gewoon alert. Maar hij was eigenlijk een soort half slapende baby. Ja, dus het was eigenlijk gewoon die eerste paar dagen was jij eigenlijk gewoon... Ja, ik gaf dan wel Uma aan. Of soms was er een verpleegster bij en die hielp je ook met die kolfmachine. Dus dat was echt, daar was je eigenlijk gewoon de hele tijd mee bezig. Ja. Om ook gewoon melk voor Arthur te kolven. Maar tegelijkertijd was ik elke 3 uur, ja, was ik dan bezig om hem gewoon proberen te laten drinken.
Mm-hmm. En dat lukte niet.
Ja, het lukte echt, nou, gewoon maar de helft van wat hij moest of zo.
En dat was het, want op een gegeven moment zeiden ze dus van... Ja, en dat was ook, wanneer gaan we naar huis? Dat was het, en het was, leefde bij ons niet zo als volgens mij bij die... Bij het ziekenhuispersoneel, die willen je een soort van perspectief geven. Dus die zeiden op een gegeven moment, ja, nee. Want het was dus donderdagavond de bevalling. En toen zeiden ze, ja, nee, misschien maandag naar huis. Maar ja, toen... kon hij niet drinken. En toen hebben ze gezegd, ja, hij moet toch aan de sonde. Want dit duurt veel te lang. En dat was...
Volgens mij hebben wij dat besloten, hoor.
Nou ja, ik wist niet dat dat een optie was. Ik bedoel, zij wisten dat. Zij hebben dat gezegd. Maar zij hebben dat heel voorzichtig gezegd. Van ja, het lijkt ons misschien wel goed dat. En toen zeiden van ja, als hij daardoor beter drinkt, ja, beter. Want voor jou was het echt. Want jij was hem echt drinken aan het geven. Ik was Uma aan het voeden en jij was hem drinken aan het geven. En het was voor jou echt een mentale uitputtingsslag. Omdat het gewoon niet lukte.
Dat is zo moeilijk.
Dus het was, en dat, om dat te zien, dat je babytje niet kan drinken. Terwijl je daar alles aan doet, hem zo liggen. Dan hij misschien als hij zo ligt. En dan is hij dit. Misschien gaat het dan beter. Nou, en dan ben je dan elke keer 3 kwartier mee bezig. En dan lukt het niet. Dus ja, hij was wel heel gefrustreerd.
Ja, je krijgt het dan te horen als... Ja, hij moet wel in een dag zoveel drinken.
Ja, 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 ja.
En daar voel je dan toch een soort verantwoordelijkheid. Ja, terwijl je denkt van ja,
ik wil wel, maar ja, hij wil niet.
Dus ja. Toen weet ik ook nog wel dat een verpleegster, die dacht eigenlijk gewoon dat het aan mij lag. Dus die zei van nou, laat mij het dan maar even
ja,
doen.
Ja, laat mij dan maar even proberen. Ja, ja.
En dan lukt het ook niet.
Nee, en toen zei ze, oké. Want,
ja. Dus dan heb je wel zoiets van ja, weet je, ja. Dus ik had daarin wel. Ja, je voelt toch die verantwoordelijkheid, maar ja, je hebt ook al snel zoiets van ja, oké, maar het lukt niet. En dan gaan ze voorzichtig het hebben over een zonde. Terwijl ik dacht van, let's do it. Ja. Want met een zonde, dan is het gewoon zoveel melk moet erin, ja. We doen het. En ja. Hij hoeft niet eens helemaal gewekt te worden en dat soort dingen. Dus
ik kan zelfs ook in zijn bedje komen, konden we het doen.
Er is gewoon tijd voor vasthouden opeens.
Maar wat jij volgens mij heel erg beschrijft, of waar het mij heel erg aan doet denken, is eigenlijk het diepe verantwoordelijkheidsgevoel wat heel vaak bij borstvoeding komt kijken. Waarbij je ook al die regeltjes hebt en denkt, oh ja, shit, moet nu wakker maken. Oh ja, hij valt er weer in slaap. Dat is niet de bedoeling. En dat heb jij helemaal doorleefd met Arthur.
Ja.
Waarbij je ook nog eens, en dat is anders dan bij borstvoeding, de millimeters kan zien. Dat je ziet dat er geen millimeter ingaat. En dat je daarmee dus ook zo'n diepe herkenning al hebt met je baby. Dat je eigenlijk alweer voorloopt op de dokters. En eigenlijk eerder in je hart al weet, deze jongen heeft hulp nodig.
Ja.
En thank God komen ze met een oplossing als zondevoeding, waarin je meteen met hart en hoofd kan instemmen. Kan zeggen, ja, laten we dat doen.
Ja.
Maar ja, sterker nog, ik denk dat zeg maar, want wij hebben de eerste 2 weken na die bevalling, waar hadden we het echt zo verdeeld. Dat ik had Uma, Jon had Arthur. Dus wij waren een week uiteindelijk in het ziekenhuis. En ook toen we thuis kwamen, was die verdeling echt nog zo, ook 's nachts.
Ja.
Omdat Uma aan de borst kon.
Ja.
En ik haar dus kon voeden en daarna kolven voor Arthur. En dan gaf jij gewoon het flesje aan Arthur. En door die 2 weken merken we nu nog,
ja,
dat die band nog steeds zo is, dat Jon toch Arthur net iets beter kan troosten dan ik. En ik heb dat met Uma. Omdat we zeg maar die eerste 2 weken dat het zo verdeeld was. En daarna hebben we dat afgewisseld, omdat dat kon. Maar die 2 weken waren zo bepalend.
Een beetje alsof er 2 eenoudergezinnen waren in één huis.
Ja.
Echt,
en dat vind ik ook wel heel interessant om te zien, zeg maar, hoe dat die 2 weken gewoon zo bepalend waren voor hoe de. Het is niet dat wij, Jon kan Uma ook wel troosten en ik kan Arthur ook wel troosten, maar je merkt gewoon wel dat ze net iets rustiger worden. Van,
nou, als ze heel moe zijn.
Als ze heel moe zijn, ja, precies dat. Dan. Ja. Dan weet je net. Maar
dat
beter.
Is wat hechting is natuurlijk. Ja. Hè? Dat op het moment dat er of stress of vermoeidheid is, dat een kind aanhaakt bij degene die hem het best kan lezen.
Ja.
En dan vind ik ook, hey, jullie verhaal is intens en mooi. En de verdeling tussen jullie beiden, jij even met Uma en dan jij, Jona, met Arthur. Ja, is ook een soort overlevingsmechanisme, zo is het gewoon. Maar kun je nagaan dat wanneer er 1 kind is en je gaat als barende de borstvoeding geven en je staat er als partner een beetje bij, dat je daarmee dus achterloopt op.
Ja, zeker. Ik denk dat
een stukje hechting en een stukje binding met elkaar.
Ik denk zeker. Ik denk dat het feit dat jij eigenlijk vanaf het begin een deel, zeg maar, van de fles gaf, of de fles gaf aan bij, op een gegeven moment aan beide baby's, omdat we dat dan afwisselden en dan kolfde ik, zeg maar, of
voor de
maar, whatever, voor de ander, 1 baby, 1 borst. dat was A, zoveel fijner voor mij. Ik kan me niet voorstellen dat je het allemaal in je eentje zou moeten doen. En er zijn vrouwen natuurlijk die dat ook nog eens doen. Maar ook gewoon, jij wist alles. Ook gewoon van die week ziekenhuis. Ik ging pas op dag 4 een luier verschonen, hoor.
Mm-hmm, ja.
Maar ik heb al die zwarte. Ik heb nooit de term onthouden, maar in ieder geval die zwarte poep is wel echt bizar.
Ja, maar ik weet dat een van die verpleegsters op een gegeven moment zei, ja, misschien is het wel tijd dat jij ook.
Ja, okay. Kom op, luier moeder, doe jij ook eens wat.
Maar Jona, jij had dus een super belangrijke, bijna een primair verzorgende rol. Voelde jij ook serieus genomen in die rol in het ziekenhuis?
Nou, het lag er aan. Aardige mensen wel. Kijk, wat het heeft 2 zijden. Je hebt als man, dat je wat doet, krijg je heel veel waardering voor. Waar ik zelf niet zo gevoelig voor ben, is dan denk ik, ja, oké, maar dat, ja, ik weet niet, het lijkt me gewoon logisch. Ik bedoel, wat ga ik dan doen? Zeggen, hey zuster, doe jij dat even? Of nee, zo, dat vind ik, daar, daar heb ik zelf niet zoveel aan. Maar wat je meer merkt is dat als je je kwetsbaar opstelt, dan wordt er snel gedacht dat je aan het aanstellen bent. Mm-hmm. Terwijl ik dan denk van, maar ik heb volgens mij even hetzelfde soort nacht gehad. Dus als ik even een momentje van rust nodig heb, dan is dat goed. Dus een keer dat ik 's ochtends de hele nacht met de baby's moest hupsen in het ziekenhuis om ze in slaap te krijgen. Want ik was de enige die uit bed kon komen. En toen had ik net even dat ik aan het slapen was, maar toen kwam de catering. Ja. En die hadden zoiets van, nou ja, je moet maar aan wennen dat je opeens wakker wordt. Oh. En heeft dat zo van,
ja, want ik ging snel, ik zei, oh ja, die catering die komt heel vroeg. Oh, ik ga wel even naar de deur sprinten. Hoe ver dat komt. Ja, ja. En ja, dus ja. Ik zo, want zij komen echt binnen, hallo, weet je wel. Ja. En dat, ik dacht van, nee, maar... Dus ik zei zo, ja, de baby slapen. Oh ja, maar ze moeten wennen aan geluid. Mm. Dat één. En ja. Twee was, ik zei, ja, nee, maar mijn man heeft de hele nacht... Ja, maar die moet ook even wennen om...
Ja, dus er wordt van uitgegaan dat dat...
Het is net of, zeg maar, jij dan... een beetje zo van de, ja, ik weet niet, een luie man of zo die dan niks deed. Of,
ja,
een
beetje, of ik weet niet,
weet je. Ja, ja, precies. Dan moet een beetje schouders eronder of zo.
Ja, wat ik ook nog wel goed weet is dat je had dat ziekenhuisbed en daar was je op een gegeven moment een beetje klaar mee. Ja. En ik had die bank.
Ja.
En die bank die lag eigenlijk gewoon beter, denk ik, dan het ziekenhuisbed.
Die was wat harder.
Dus jij stelde voor als we nou omwisselen. Maar ik dacht, ja, dat ga ik echt niet doen. Dan kan ze hier binnen, dan lig ik in het ziekenhuis.
Ja, want dat was het. Want die bank was wat harder. Dus ik had op een gegeven moment was ik klaar met dat zachte bed. Dus ik zei, ik wil even op die bank gaan liggen 's nachts. En toen zei je, ik ga echt niet in dat bed liggen. Want dan denken ze dat ik jou naar de bank heb.
Maar we konden heel fijn samen.
En toen konden we fijn samen liggen. En dat was eigenlijk beter. Want dat was de eerste keer ook een soort van zonder buik. Dat je weer naast elkaar kan liggen. Dus dat was fijn. En toen kwam
tweeling buik en lepeltje werkt.
Ja, dat. En toen kwam die verpleegster binnen en die zei van, ik was jou kwijt. Ik wist, waar was je? Waar ben je? Ik was jou kwijt. En oh, jullie liggen daar samen.
Maar als je in dat bed was gaan liggen, dan had je wel eten gekregen.
Ja, dat was dus wel echt een ding. Want het is denk ik in de normale situatie is het zo dat ze dan moet je als man gewoon naar het restaurant als je wil eten.
Nou, als je eten wil bestellen voor de avond.
Ja, maar dat is in de corona. In corona is het inderdaad, dan moet je eten bestellen en dan komt het 's avonds. Maar voor lunch zou je normaal naar het restaurant gaan en dan kan je lunchen. En ontbijt krijg je wel geregeld. Dus je krijgt 's ochtends ontbijt, maar daarna moet je lunch regelen en je moet avondeten regelen. Alleen met corona was het restaurant dicht, dus er was geen lunch voor mij. En er was ook verder niks voor. Dus dan zeiden ze, ja, je kan naar een winkelcentrum een kilometer verderop lopen. Terwijl ja, ik had wel zoiets van, ik moet om de drie uur moet ik Arthur een flesje geven.
Ja, en dan komen dokters binnen.
En ik moet ook gewoon een baby, ik kan eigenlijk helemaal niet weg. Mm-hmm. Dus, en wat ik moest regelen was voor 10 uur 's ochtends mijn bestelling doorgeven voor 's avonds. Maar eigenlijk kwamen 's ochtends altijd eerst alle dokters. Dus we waren
weer
11 uur
weer een prik voor de
klaar.
Baby, weer een bloedding.
Dus eigenlijk meestal dacht ik, ja, ik ga er niet weglopen om eten te bestellen. Dus wat er eigenlijk gebeurde was, ontbijt kregen we dan. Voor lunch was het meestal dat even wat meer boterhammen bestelde.
Had je enorme honger.
Had je enorme honger en dan als dan iedereen weg was, ging ik snel
ik kreeg
even
een soepje. Ik kreeg wel een soepje.
Kreeg wel een soepje. Dat was fijn. Tenminste, ja, ik ben wel allergisch voor melk, dus soms kon het
soms niet.
Soms kon het niet, maar andere keren wel. Dat was dan fijn. En ja, wat ik nog wel had, voor avondeten was het dan eigenlijk zo, meestal had ik geen tijd om te regelen. Maar wat wel zo was, was dat vaak dan mensen die dat wel hadden geregeld, die waren vaak alweer 's avonds weg. Dus die werden dan overdag ontslagen. Dus er was er wel weer een maaltijd over. Maar ik ga daar niet om vragen. Dus dat was wel zo dat even.
Ik ging altijd zeggen, oh ja, maar we hadden het zo druk vanochtend. Johan had geen tijd. Heb je misschien nog wat, weet je, over? En dan, ja, onze motto was op een gegeven moment tegen de catering, was killing with kindness. Het was gewoon echt, oh wat fijn dat jullie weer wat komen brengen. En ja, oh, wat
een extra
goed.
Yoghurtje.
Heb je nou, wat goed. Weet je wel, killing with kindness. Dat was echt ons motto en dat werkte op. Het was echt zo lekker.
Ja.
Weet je wel, zo. Ja. Want dat was echt nodig. Want, dat...
Maar wat een verschrikking. Ik bedoel, je hebt dus een motto en een tactiek nodig om in een ziekenhuis iets te eten te krijgen waar wel een bank voor je geregeld is. Je mag lekker liggen.
Dat was gewoon echt wel fijn.
Maar voor de rest hoor je er niet bij. Dat is toch ook in een eerste week niet te doen. Ik vind dat echt heel heftig.
Wat we hadden begrepen is dat die catering losstaat van dat geboortecentrum. Mm. Dus dat die catering is door van het hele ziekenhuis en de geboorte. Dus wij hadden dit ook aangegeven aan de artsen en dingen. Die zeiden, ja, nee, we gaan nog met de catering in gesprek. En dus ze waren er wel van bewust.
Dus de volgende keer is het misschien.
Nee, maar het was wel...
Het gaat natuurlijk om het signaal. Het is echt een fixed system. Ja. Dit is fix it.
Het gaat om het signaal.
Over het gezin.
In hele kleine micro dingetjes dat jij dus al minder serieus genomen wordt in jouw rol van primaire verzorger. Dat letterlijk de zuster denkt dat ze het beter kan. Dat je daar best wel voor moet vechten voor je rol. Dat je moet vechten voor je plek, voor je eten. Nou, dat zit natuurlijk in heel veel lagen, dat signaal.
We hadden gelukkig wel ons erop ingesteld dat we een paar dagen zouden zijn. Dus we dachten, ja, misschien hebben we dan s'avonds nog honger. Dus we hadden gewoon noten bij ons. En,
daar leefde jij op, ja.
Ja, ik leefde gewoon op pinda's. Weet je wat dan? Want dan had ik een hele middag gehupst met de baby bijvoorbeeld. En dan had ik gewoon heel erg honger. En dan was er geen avondeten. Dus dan eet je heel veel noten. En dan gaat het wel. Ja. Maar ik had dus wel, toen ik aan het einde... Toen we thuis waren, het ding was namelijk dat we net voordat we weggingen... hadden we ons gewogen omdat we wilden kijken of Eve nou zwaarder zou zijn dan ik. En dat scheelde 0,1 kilogram.
Van dus dat ik was, niet zwaarder was. Dat,
ja,
dat voor de record. Even voor
je hebt me echt net niet ingehaald.
Ja.
Dus ik wist precies hoeveel ik woog voordat ik ging. En toen ik thuis kwam, en ik heb best wel stabiel gewicht... was ik gewoon 3 kilo lichter. Dus ik heb echt gewoon in die week... Ja, ik heb gewoon gewoon op half eten geleefd.
Gewoon ingeteerd.
Of zo. Het is gewoon een extra stressfactor.
Dat dat is het weer. Eten. Dat is weer dat je weer gaat denken... hoe gaan we dat nou weer doen? En terwijl dat wil je niet.
Nee, je had het al wel druk genoeg.
Ja, ik ga ook niet jouw maaltijd aan peuzelen. Want het was voor jou wel heel belangrijk om gewoon...
Ja, en ik had ook gewoon heel borstvoeding.
Ja, dus dat heb je ook wel van... Ja, je gaat toch niet opeens delen of zo, weet je wel? Want jij bent gewoon echt in productiemodus eigenlijk. Ja, dus maar ik bedoel, op zich als vader in de laatste maanden, dan doe je al minder. Je bouwt ook wat reserves op, dus ik zou dat aanraden.
Hamsteren van tevoren.
Het is goed om een beetje mee te... Ook zodat je vrouw niet zwaarder wordt dan jij.
En dan ben je thuis. Dat wil zeggen, dan heb je de eerste kraamweek overleefd. Het is niet per se alsof het daarna makkelijker wordt. Dat weet elke ouder die daar doorheen is gegaan. Maar jullie kwamen in het eerste jaar nog best wel een grote obstakel tegen. Vertel.
Voor mij is het altijd wel wat moeilijker om dingen heel specifiek terug te halen. Dus het is meer onderdeel van een groter iets. En omdat die met de tweelingen het zo intens was, vanaf het begin af aan al. Dus dat we eigenlijk allebei gewoon niet sliepen de eerste... Ja, 3 maanden
denk ik. Die drie maanden waren gewoon een waas. Zeg maar, 3 maanden, dan ontwaakten we pas een beetje.
Het eerste half jaar was gewoon heel zwaar, maar werd beter. We hadden eigenlijk als plan, na een jaar brengen ze pas in de kinderopvang. Want we werken voor onszelf.
Die tijd kunnen we indelen.
Ja, dan doen we gewoon half-half, dat gaat wel goed. Nou ja, na 3 maanden dachten we al, dit is echt niet te doen. dus toen ze uiteindelijk naar de opvang gingen.
Met 6 maanden.
Met 6 maanden, dus eerder, 2 dagen per week. Toen moesten we eerst heel veel dingen inhalen. Maar waar we eigenlijk niet op hadden gerekend is dat... toen waren de opvangen net weer open en toen waren er heel veel ziektes tegelijkertijd. Mm. Dus eigenlijk hadden wij toen weer dat ze de hele tijd alle nachten wakker waren. Eén van de twee was wel ziek of moest thuis blijven, dan hadden we geen opvang. Dus eigenlijk was dat een periode van 3 maanden die eigenlijk niet de rust bracht die we hoopten. Terwijl we wel alweer werkdingen hadden en zo, dus dat was wel pittig. En toen eigenlijk rond de 9 maanden, we wisten wel van, ze hadden allebei fysio door een voorkeurshouding.
En dus heel vroeg, hè? Met drie maanden gingen ze naar de fysio voor een voorkeurshouding. En die is gewoon gebleven, die komt aan huis.
Ja, en die zag eigenlijk toen Arthur een beetje begon op zijn buik begon te liggen, dat er iets niet goed was. Dus op een gegeven moment zei ze tegen ons van, we moeten toch even nog napraten. Ze deed gewoon de oefeningen met Uma en Arthur. Want ik... zie dat hij zijn rechterkant eigenlijk niet goed lijkt te gebruiken. Daar is iets niet goed. Ik kan niet zien waardoor dat is, maar ik raad jullie toch wel echt aan om even contact op te nemen met het ziekenhuis.
Ik wil dat er iemand meekijkt.
Gewoon om zeker te zijn. Het hoeft niet iets te zijn, maar moeten dat toch even bekijken. Dus toen gingen we eigenlijk langzaam de periode in dat we zagen dat Uma zich iets sneller ontwikkelde. Mm-hmm. Wel gewoon allebei de kanten gebruikte. Al sneller zich een beetje begon voor te bewegen. Dingen ging pakken met 2 handen. En Arthur eigenlijk niet.
Deed het niet. Nee, en het was ook dat wij... Moet ook wel gezegd worden, wij hadden... Ik kan ook voor mezelf spreken. Geen idee van zo'n motorische ontwikkeling van het eerste jaar. Daar waren we helemaal niet mee bezig geweest. Van waar moet je opletten of waar moet je. En dat was dus wel het fijne aan die fysio, dat we daar met 3 maanden waren begonnen. Ik wist helemaal niet, bestond een kinderfysio. Die legde dat dus uit, stappen van oké, je moet eigenlijk hierop letten. En dan gaan ze voor zich grijpen en dan gaan ze dit doen. Nou, en wij zagen ons sociaal experiment van 2 baby's hebben, dat 1 baby dat wel deed en de andere baby deed dat niet. Nou, en toen ze zei van oké, het duurt langer dan dat ik je had gehoopt, dus schakel een kinderarts erbij. Dachten we oké, dan heb je nog steeds geen idee. En toen moesten wij dus heel lang wachten voordat Arthur naar het ziekenhuis, echt 2 of 2,5 maand, voordat we met hem naar het ziekenhuis konden, want hij hoestte. Mochten we niet in het ziekenhuis, want dan hoest je.
Corona
konden we gewoon niet. Eind juni was dat, afgelopen zomer. Toen kreeg hij opeens een, wat we achteraf weten, een epileptische aanval. En ik was daar alleen. En Joon die was er ook die dag niet. En,
je had
die
nacht net niet. Ergens afgezet had, met de baby's. En je was aan het terugrijden.
En ik was er terugrijden en ik was net thuis. Ik had ze net uitgeladen. En je moet je voorstellen, Uma die is heel hard aan het huilen, want die is net doorgelekt. Arthur moest huilen, schiet in een in iets wat ik niet wist. Maar die lag dus slap in mijn armen. Ik had echt zoiets van, oké, wat is dit? Dus hij was slap in mijn armen en daarna leek hij al wel weer bij te komen. Dus ik had hem in een stoeltje gezet, Uma eerst verschonen. Toen de huisartsenpost gebeld. En die zeiden, oké, hij is weer helemaal bij. Nou ja, kom maar om 7:30. Dus toen, ik had jouw ouders gebeld, die waren hier gekomen en om op Uma te passen. En toen dachten ze dus dat het een breathholding spel was. En daarmee ging ik dus naar huis en niks aan de hand in principe. Maar toen kreeg hij die hele week kreeg hij meer van dit soort aanvallen. Totdat hij er echt 6 of 7 op een dag kreeg.
Jeetje.
En dat zeiden ze ook tegen ons, bel maar weer.
Bel maar weer als hij zoveel heeft. Nou, en toen hebben we een keer 's nachts de spoedeisende hulp gebeld. En een zus van Joon, die is arts. Dus die zei tegen ons meteen spoedeisende hulp. En vraag naar een kinderarts. Weet je wel, laat je niet zeg maar afschepen. Nou, dus dat hadden we gedaan. En die zei van, oké, dit klinkt niet levensbedreigend, maar kom maar morgenochtend 11:00. Dus toen waren we in het ziekenhuis de volgende dag. En toen ging eigenlijk heel snel, alles heel snel. En waren we volgende dag.
Bij het onderzoeken kreeg hij alweer zo'n aanval.
Ja.
Dus zagen ze het ook meteen.
Ja, maar ze zagen het niet helemaal. En dan is het een breathholding spel of is het iets anders. En dan durven ze niet met zekerheid zeggen, wij hebben het niet gefilmd. Nee, want dat doe je niet als je, als je baby zeg maar.
Ja, want het is wel goed om te. Wat er eigenlijk gebeurde is dat hij in een soort helemaal verstarde, ogen wijd open. Hij had een soort huil, maar dan
zonder
bleef
geluid.
Hij erin hangen. Dus dan
zonder geluid.
Ging dat geluid weg, maar had wel zijn mond zo open. En hij rekte zich helemaal uit. Zijn rug ging helemaal krom, zijn hoofd helemaal naar achter. Dus je hebt een soort
stijve plank.
Ja, helemaal stijve baby, zeg maar, die nog ver uitstrekt in je armen. Nou ja, die eerste keer,
ja, en de eerste keer
hij stopt met ademen.
En daarna is hij helemaal slap.
Dus
helemaal slap.
Het lijkt bijna alsof hij gewoon
ja,
dat echt helemaal weg is.
Ja, dus dat is dus, en dat heb je dan 6 keer per dag. En het verschilde qua intensiteit.
Maar het kon ook 's nachts gebeuren.
Het kon ook
's
nachts, ja. Dus wij waren echt
dan hoorde
helemaal
je zo schreeuw en dan ging je er naartoe en dan lacht hij daar al zo.
Ja.
Dan denk je, ja, ik moet hem in ieder geval vasthouden of zo.
Dus dat was echt de hel, zeg maar. En toen we die afspraak hadden in het ziekenhuis, dat was wel echt, daarna ging alles heel snel.
Ja.
We konden de volgende dag moest hij een EEG. We konden ook een MRI. Maar dat was ook heel spannend. Want babytjes, dan moeten ze eigenlijk anesthesisten bij. Maar dat kon pas na een aantal maanden. Tenzij hij heel rustig kon blijven. Nou, en Joon heeft hem heel rustig er doorheen gekletst. Dus die MRI was gelukt.
Ja, hij kon mij dan zien met een spiegeltje, terwijl hij erin lag.
Ja.
En ik kon op een bepaalde manier kon ik in dat spiegeltje en dan kon hij mij zien. En dat vond hij fijn. Maar het is natuurlijk een hele gekke situatie, want je baby zit in zo'n buis en die zit je dus de hele tijd aan te kijken. En je denkt, ik moet maar gewoon een beetje praten, maar je hoort natuurlijk niks, want het is keihard lawaai. Dus ik zat de hele tijd van, ik hoop zo dat het lukt. Ik hoop zo dat hij dit
dat hij niet nog
over
een paar maanden
aan de hand is in zijn hoofd.
Ja, maar ja, goed, toen kregen we eigenlijk heel snel de uitslag.
Toen hadden we eigenlijk die donderdag daarna, want dit was op de dinsdag.
Ja, donderdag.
Hadden we een ochtends gesprek en toen hadden ze eigenlijk gewoon daar de...
Kinderneuroloog bij.
En die lieten gewoon die MRI zien. Dus dan, kijk, je hebt het wel eens ergens gezien, MRI's. Dus je snapt wel, ja, dat zijn gewoon lagen. Maar dan gaan ze eigenlijk gewoon zo door al die dingen heen. En dan komen ze ergens bij het midden uit. En dan zie je eigenlijk, terwijl ze daar naartoe gaan, zie je zo'n plek in het hoofd steeds groter worden. Je ziet gewoon een hersenen en gewoon een vlek.
Nou, dus wat het was, is dat hij rond de geboorte ergens een herseninfarct heeft gehad. En daardoor heeft hij cerebrale parese met epilepsie.
Mini masterclass met dokter Mama.
Cerebrale parese laat zich het best uitleggen door de letterlijke vertaling van de woorden. Cerebraal betekent hersenen en parese betekent krachtsverlies. Bij cerebrale parese is er sprake van een probleem met bewegen als gevolg van schade aan de hersenen. Het krachtsverlies kan aan één kant van het lichaam aanwezig zijn, dit heet unilateraal. Of aan twee kanten, dan noem je het bilaterale parese. Cerebrale parese komt bij 1 op de 500 baby's voor. Het overgrote deel van de hersenbeschadigingen ontstaat tijdens de zwangerschap door een veelheid aan oorzaken zoals infecties, middelengebruik of genetische afwijkingen. Slechts in 6% van de gevallen ontstaat het tijdens de geboorte door asfyxie, oftewel zuurstoftekort. De ernst, de mate en de hoeveelheid aan symptomen die er zijn verschillen van kind tot kind. In het algemeen zijn er vooral problemen met bewegen, dus motorische problemen. Het kan invloed hebben op de manier waarop mensen bewegen, communiceren, kijken, eten en leren. De plaats van waar de beschadiging in de hersenen zit bepaalt vaak welke verschijnselen een kind kan krijgen. Zo zullen er problemen met het zien ontstaan als de achterkant van de hersenen is aangedaan. Zit de beschadiging links in de hersenen, dan zie je spierzwakte aan de rechterkant en andersom. Dus rechts in de hersenen een beschadiging geeft links in het lichaam problemen. Wanneer de basale kernen zijn aangedaan, meestal als gevolg van zuurstoftekort rondom de geboorte, is er sprake van problemen met bewegen en ook ongewenste bewegingen.
Omdat de hersenen nog volop in ontwikkeling zijn, is het goed mogelijk dat andere delen van de hersenen functies gaan overnemen. De mate van beschadiging in de hersenen zegt dus niet alles over wat je van die functies kan verwachten. Dat is uiteindelijk iets wat de tijd zal leren. En dat maakt het onder andere zo ingewikkeld. De diagnose cerebrale parese is niet iets wat kan genezen, noch wat je direct een duidelijk beeld geeft van wat de impact voor het leven zal zijn. Omdat baby's nog bezig zijn met het ontwikkelen van allerlei functies, denk aan het eerste lachje bij 6 weken, het geluidjes terugmaken bij 3 maanden of het omrollen bij 7 maanden, is het goed mogelijk dat het in het begin helemaal niet opvalt dat er misschien wat aan de hand is. Milde pareses kunnen zelfs gemist worden en pas opvallen als een kind bij gym niet goed mee kan komen. Ieder kind volgt zijn eigen ontwikkelingslijn en bij kinderen met cerebrale parese valt dit niet goed te voorspellen. Door op het juiste moment aan te sluiten bij de behoeftes van het kind, vallen er met fysiotherapie, revalidatie en andere ondersteuning nog echte sprongen te maken.
Omdat het op de man uitzicht.
En dat was dus dat hele ding dat het rond de geboorte ergens is gebeurd. Ze weten niet wanneer. En dat was wel...
Ja, want wat dat inhield was eigenlijk dat hij dus een herseninfarct heeft gehad, waardoor het motorische centrum... Het zit dan links voor de rechter aansturing, was er gewoon niet.
Ja.
Dus ze zeiden ook, en dat was ook wel een dingetje wat we later nog hebben gevraagd, wat bedoelden jullie daar nou mee?
Ja.
Niet heel duidelijk antwoord op gekregen, maar ik snap het wel. Wat ze zeiden is dat ze verrast waren door wat ze zagen. Want Arthur, het was niet alsof zijn rechterkant helemaal verlamd was of zo. Dat is wel een mogelijkheid. Hij gebruikte het gewoon niet als hij het moest gebruiken, maar hij bewoog het wel een beetje. En zij waren dus heel verbaasd, is dat hij geen aansturing heeft voor zijn rechterkant. Dus dat is al overgenomen door andere delen van de hersenen, maar niet echt goed. En ja, het zorgt dus ook voor... Ja, je ziet dus echt zo'n foto van de hersenen, doorsneden. En dan zie je gewoon dat 1/6 of zo mist. Dus het was ook niet, zeg maar... Het was niet van, oh ja, er zit een litteken. Dat is iets waar ze op rekenen. Van, er zit ergens een vlekje en dan weten we... Oh, dan is de aansturing vanuit dat gebied niet goed. In ons geval was het echt gewoon, ja, het is bijna alsof je een ongeluk ziet of zo. Dat je gewoon ziet, gewoon van, oh ja, daar is echt iets heel ergens gebeurd. En...
Ja, maar je weet ook gewoon niet wat dat betekent. Dat is het gewoon.
Ja, nog steeds niet.
Je weet, dat is, we wisten toen niet wat het betekent. We hebben nu een heel klein inkijkje van wat het betekent. Maar het is iets wat zich de komende jaren gaat uitvouwen en, ja, en zichtbaar.
Ontwikkelen.
Ja, en ontwikkelen. En gelukkig is de epilepsie onder controle, want hij heeft medicijn en dat slaat heel goed aan. Dus daar zijn we heel blij mee. En dat was voor ons het voornaamste, want hij was in die periode nadat hij die aanval heeft gehad en zoveel in het ziekenhuis. Hij was ook toen ziek, omdat er al die ziektes waren toen. Was hij gewoon helemaal niet zichzelf. Hij is een heel vrolijke baby. Hij is heel, zeg maar, heel veel aan het gillen en aan het doen. En gewoon een heel vrolijke baby. En dat was hij niet. Hij is echt gewoon, hij wilde niet eten. Hij heeft echt gewoon een maand of zo.
Hij moest de hele tijd huilen.
Hij moest de hele tijd huilen. Als hij eventjes op zijn buik lag met 9 maanden, dan vond hij het al heel vervelend, weet je wel. En hij wilde niet eten. Hij heeft echt in de zomer misschien een maand of anderhalf bijna niet gegeten. Mm. Dus hij viel weer af. En dus allemaal dat soort, of niet, hij kwam niet aan. Dat was het. Dus dat was zo'n extra ding dat we, waar wij ons vooral heel erg om zorgen te maken van oké, is dit nu de baby?
Is
die nu zo?
Mm-hmm.
Maar gelukkig door die medicatie is die epilepsie gewoon weg voor nu.
En gaandeweg is hij vrolijker geworden.
Hij is vrolijker geworden. Hij is weer gaan eten gelukkig en niet meer ziek.
Nee, dus je herkent hem weer terug.
Je herkent hem van, hij is weer een vrolijke
baby. Jullie, Arthur.
Precies.
Nou ja, en wat misschien ook wel zo was, is omdat hij zo klein was, is eigenlijk het eerste half jaar stond in teken van heel erg in de gaten houden hoe hij aankwam. Oma ook wel een beetje, maar dat ging eigenlijk gewoon wel goed.
Oma gaat als ik goed, ja.
Maar dat ging eigenlijk steeds beter. Ja. Dus het was echt dat hij gewoon hele volle flessen dronk.
Dat hij was hem, dacht, dat je echt, oh,
dus het was echt zo van, na die eerste 3 maanden wordt het langzaam beter, dat je een beetje af en toe kan slapen, wat meer dan 3 uur, zeg maar. Ja. Dus je wordt iets rationeler, dingen worden iets overzichtelijker. En dan toen met die opvang hadden we zoiets van, nou, nu komt echt de periode dat we gewoon dingen in huis op orde kunnen krijgen. Alles was een fijne stal. Overal lag was en dat soort dingen. We moesten baby een beetje in elkaar zetten, maar wanneer dan? Nou ja, eerste proefdag dat ze daar een paar uur waren. En eigenlijk hadden ze het idee van, oh ja, we zijn aan het opbouwen. En dit was wel echt zo'n ding dat je dacht van, ja, ik bedoel, krijgen we de baby nog wel terug? Een hele tijd huilende baby en die ook die aanvallen kan krijgen, dat is echt niet te doen. Mm. Dat is gewoon echt. Nee. En dan de schaal van hetgene wat je verteld wordt, dat ze het zo'n prio geven en alles kon geregeld worden. Dus dat was echt gewoon super. En in het ziekenhuis zijn ze heel lief. Maar daarbij komt wel gewoon dat je denkt van, ja, wij hebben nu dus gewoon kennelijk een kind waar echt een ding mee is, dat we nu opeens zo'n, ja, je wil eigenlijk helemaal geen prio zijn in het ziekenhuis. Nee. Dat merk je wel gewoon. Ja.
Nee, je wil geen prio zijn. En ondertussen is het dus ook allemaal nog heel onzeker, omdat je niet precies weet waar je tegenaan zit te kijken. Nou, omdat baby zich nog zo ontzettend veel ontwikkelen en hij midden in die leeftijd zit, dat je nog eigenlijk in de afwachtstand zit met wat staat er strakjes onder de streep en waar blijven we tegenaan kijken en wat gaat hij wel terug ontwikkelen?
Ja.
Want het was jullie niet super opgevallen en ergens heeft hij dus ook ten opzichte van het grote infarct op het MRI eigenlijk heel veel functies terug kunnen vinden. Wat
wat ik ook denk is dat het geluk is dat we een tweeling hebben, is dat je ziet het verschil. Zeg maar, ook met dat eten, weet je wel. Want we hadden dan ook in de zomer contact met een diëtiste via het ziekenhuis. En die gaat dan allemaal zeggen, ja, dat was echt niks. Want die gaat zeggen, ja, je moet wel genoeg klaar hebben gemaakt voor die baby. En je moet wel,
hij eet niet weinig omdat we niet het eten
hebben. Nee, het is echt van, ja, ik heb 1 baby die gewoon goed eet, geef ik hetzelfde. En ik heb 1 baby die niet eet. Oké, dit is dus, heeft niks te maken met wat ik hem voorschotel. Dat was denk ik ook wel ons geluk. Dat je gewoon, dat je dat ook gewoon meer kan zien. En dat dat je die baby's gaat vergelijken van, oh nee, oma, dit en dat. Ja. Helemaal niet. Het is meer gewoon een soort van,
je hebt bijna een objectieve maat dat je denkt, kijk, dit is inderdaad echt minder dan de ander. Nou ja, dus is minder goed.
Ik ben dan misschien een beetje gevoelig op het punt van of hij genoeg eet. Ook omdat hij nu, als hij dan moeilijk eet, als ik hem eten geef, heeft hij de meeste kans in zo'n periode dat het goed gaat. Normaal, dan maakt het eigenlijk niet zo uit. Dan is het gewoon om en om. Dus inderdaad, echt, toen die diëtiste er, zeg maar, vrij rücksichtloos inging, toen wisten we meteen, hier gaan we meteen mee stoppen.
We hebben meteen gestopt van, doei!
Doei! Maar daar was ik ook echt wel een beetje over, gewoon boos over. Omdat je ook gewoon denkt van... Want dat merk je sowieso in een situatie als deze. Kijk, je moet het aan heel veel mensen uitleggen. Eigenlijk heb je daar geen zin in. Hmm. Ik bedoel, er is gewoon Google. Dus dat heb ik dan ook wel een beetje. Dat ik denk van, ja, je kan het gewoon googlen. Maar oké, ik leg het wel uit. Maar je hebt natuurlijk ook al heel veel mensen die dan... kijk, je hebt een range van hoe... Kijk, het kan zo uitpakken dat hij redelijk normaal kan bewegen. Maar sowieso zijn rechterhand zal die niet heel goed kunnen gebruiken. En je hoopt gewoon dat hij goed kan lopen. Maar of die kan rennen, of die kan lopen, al die dingen weet je niet.
Nee.
Dus eigenlijk hebben wij gewoon in ons hoofd de range van... het komt redelijk goed tot, ja, het is misschien wel heel erg. En wat betekent dat? En eigenlijk niet dat je denkt van... we houden maar rekening met worst case scenario. Dat
nee,
ook
of
niet.
Ook niet met best case scenario. Nee. Dit is, je ziet het ook wel allemaal, maar waar je wel continu bent... in je hoofd is in de onzekerheid. Want bijvoorbeeld... Ja. Cognitief kunnen ze nog niet, weten ze nog niet.
Nee.
Dus je gaat alles, ga je, alles wat hij doet, ga je denken van... is dit nou Arthur of is dit nu zeg maar zijn CP? Of is het, weet je wel, dus ook met dat eten. We zijn nu achter, oh ja, als hij ziek is of zo, wil hij gewoon niet eten. Oké, okay, klaar. Dat hebben we meer kindjes.
Dat is niet per se.
Dat is niet per se, weet je wel. Nee. Maar dat, is, dat moet je achterkomen of zo.
Ja. Nee, dat kost tijd om erachter te komen. Je moet weer terug vertrouwen vinden in een aantal dingen. Wat is inderdaad... de aandoening en wat is Arthur zelf, wat is zijn karakter.
Precies.
En dat kost natuurlijk ook mega veel energie.
Ja, en daarbij, er is ook nog Uma.
Ja,
weet je wel?
Ja.
En dat is ook nog gewoon van, dat is ook gewoon een hele blije, vrolijke baby die ook alle aandacht verdient. En,
die overigens geen rekening houdt met dat Arthur... snel overbelast is met als je de hele tijd dingen van hem afpakt.
Nee, of de hele tijd hem...
Wat ook een voordeel kan zijn.
Ja, zeker.
Dat hij
wordt,
zich heel
hij
erg op kan trekken aan haar. Ja,
hij heeft nu ook ontdekt dat als hij heel hard gaat gillen... als zij iets van hem af wil pakken... dan schrikt ze daarvan en laat ze met rust.
Oh, dat is fantastisch.
Ja.
Dus
die laat de kaas toch niet wel zijn brood eten.
Nee, precies. Mooi. Nee, dus dat is wel...
Maar ik kan me voorstellen inderdaad dat dit overschaduwt... de ervaring die je hebt gehad. Ik bedoel, je kunt dit er bijna niet meer uit weglaten.
Nee.
Ja, nou, ik denk dat wel een deel daarvan is dat aan de ene kant... Nou ja, je hoort dus het... We weten niet precies wanneer het gebeurd is. Maar waarschijnlijk rond de geboorte ergens. Dus dan is het opeens van... Oh ja, maar toen hij zo zeg maar niet actief was... Was dat misschien dat? Was hij misschien zo suf omdat hij echt net een herseninfarct had gehad?
Nou ja, en ook gewoon omdat ze... dat vond ik dus wel heel lastig in de eerste periode van... Ja, ik heb een hele positieve ervaring gehad.
Hmm.
En nu is dit gebeurd.
Ja.
En was het mijn... Weet je wel, heb ik iets kunnen doen?
Ja.
En hadden we toch een keizersnee moeten nemen?
Maar daar hebben ze gezegd dat niet...
Nee, natuurlijk. Ze gaan niet zeggen... Maar ze gaan je ook niet zeggen met de keizersnee... als dat niet gebeurt. Ze gaan het niet... Ja. Dat is gewoon... Weet je wel... En het is niet... Ze hebben gezegd... Het is niet je schuld. Het is gewoon domme pech. En dat weten we. Maar toen we dat net te horen kregen... Ja, dat is natuurlijk iets wat je niet... Wat je natuurlijk meteen aan denkt. Dat is gewoon zo.
Nou ja, en ik denk dat dat heel herkenbaar is. En dat... De ingewikkeldheid is die ook bij veel minder grote dingen vaak terugkomt bij, met name de zwangere. Had ik iets anders moeten doen? Was het dan anders gelopen? En daarmee vind ik het wel heel belangrijk, want ik ben er even ingedoken voor jullie. En bij cerebrale parese gebeurt in 75% van de gevallen dat een kind dat heeft, is dat echt voor de geboorte ontstaan. Dat is dus qua een aantallen een ontzettend groot aantal. In maar 6% van de gevallen komt de cerebrale parese door het geboortemoment, door zuurstoftekort, asfyxie, tijdens de geboorte. Dus als je alleen al die aantallen neemt, dan zitten jullie in een hele lage kans dat het daarmee te maken had. Maar er is nog meer. Want als je kijkt naar wat je weet van Arthur. Kijk, jullie werden versneld ingeleid omdat de dopplermeting van Arthur niet goed was. Die had een hoge navelstrengdruk. Wat eigenlijk al zegt dat er een teken is, dat er moeite is om nog voldoende voedingsstoffen, maar ook voldoende zuurstof bij hem te krijgen. En dat verklaart ook de groeivertraging. Dat verklaart dat hij zo klein was en dat je eigenlijk al, voordat het echte werk begint, een krap CTG hebt. En als je dan kijkt naar wat we weten, er moet echt asfyxie geweest zijn. Wil je die cerebrale parese aan de geboorte kunnen toeschrijven? Dan weet je wel dat Arthur het zwaar had tijdens de geboorte en dat er verdenking was op fetale nood. Dus er moest snel gehandeld worden. Maar na 5 minuten had hij een APGAR-score van 9.
De definitie bij asfyxie is dat je dan nog onder de 7 zit. En ook als je kijkt naar de pH-waarde in zijn bloed, dat is daarna afgenomen, dan zijn dat ook beelden die niet passen bij asfyxie. En dat wil dus eigenlijk zeggen dat hij waarschijnlijk deze hersenbeschadiging eerder heeft opgelopen.
Ja.
Een hele kleine kans tijdens de geboorte. En dat dus inderdaad een keizersnede echt geen verschil had gemaakt. En als hij als eerste geboren was voor Uma, waarschijnlijk ook zo'n slechte start had gehad. Omdat hij het in de buik ergens al een keertje heeft doorgemaakt. En ik hoop daarmee dat je, juist omdat ik denk, ja, dit is dan wat je hopelijk mee kan nemen van wetenschap, dat je daarmee jezelf ook iets meer dat schuldgevoel van je af mag laten glijden. Want dit ligt niet in jouw hand. Dit ligt niet in, als jij het anders had gedaan, dan was het anders gelopen. Blijft net zo zwaar. De uitkomst verandert niet.
Nee, dat is ook zo. Ik bedoel, het is natuurlijk een rationeel versus emotioneel iets, hè?
Zeker,
en dat helpt ook wel, hè? Ik bedoel, het helpt zeker om te weten de kansen en dat soort dingen. Dus ik heb dat nu voor mijn gevoel ook wel veel meer losgelaten. En ik dank je ook voor die cijfers, want dat geeft ook nog meer extra inzicht. Maar ik merk gewoon dat het elke keer nog een emotioneel iets is. Dus, en daarom vond ik het ook wel heel fijn dat we ons verhaal wel konden vertellen bij jullie. Want ik wil niet dat dat verhaal van de bevalling, dat dat verdwijnt. Of dat het, weet je wel, dat dat gewoon wel blijft. Dat vind ik wel heel mooi. En wij hebben niet de tijd gehad om een bevallingsverhaal op te schrijven of zo. Dus dit is nog een mooiere manier om het zo te behouden, zeg maar.
Ja, en op een gegeven moment heb je het er ook niet meer over. Ja, en ik denk ook met Arthur. Kijk, ik was heel erg bang dat het was gebeurd terwijl wij hem bij ons hadden.
Mm-hmm.
Mij gaf het een beetje het gevoel van, ja, dit was dan altijd al Arthur. En dat was ook wel de ervaring die ik met hem had toen hij net uit de buik kwam, dat er gewoon iets niet goed was. Dus dat gaf ook wel duidelijkheid. Niet dat het enigszins iets erger of zachter maakt. Maar ik denk dat het eigenlijk ook wel gewoon een kwestie is van, ja, je weet gewoon dat dit iets groots is, maar daar heb je geen tijd voor. En eigenlijk kan je het toch niet echt concreet maken. En er is heel veel aan de hand. Dus dat maakt het eigenlijk voor ons wel zo dat we gewoon weten van, oh ja, we hebben eigenlijk nu gewoon de dagelijkse dingen met een baby. Dus als we met hem oefeningen moeten doen, dan moet de ander van ons met Uma iets gaan doen, want die kan er niet bij zijn. En we moeten gewoon allemaal dingen regelen. Maar ja, je weet natuurlijk ook wel gewoon van, ja, we hebben gewoon zo'n ding. We hebben eigenlijk gewoon nog zo'n berg aan dingen die we nog helemaal moeten een plekje moeten geven.
Ja.
En daarom is het inderdaad wel fijn dat we nu even hier wat mee doen. Want echt, ja, persoonlijk had ik dus gisteravond dat ik dacht van, ja, maar het voelt een beetje alsof ik ga praten over iets wat, ja, niet echt meer iets met onze huidige situatie te maken heeft. Het voelde meer als iets van in die weken na de bevalling. Toen was het gewoon fijn, dacht, oh ja, in het ziekenhuis was het ook gewoon wel fijn. We hebben op zich wel gewoon een fijne start gehad en dingen begonnen te lopen en hij begon te drinken. Dus voor mijn gevoel hoort het gewoon bij het eerste half jaar.
Mm-hmm.
En daarna is gewoon weer een hele andere periode.
Ja.
En als hij misschien 4 is, is er zoveel duidelijkheid dat we ook weten wat we moeten verwachten. En dan kan je daar misschien beter mee omgaan. Maar ik denk dat dat een beetje, in ieder geval bij mij, hetgeen is dat nu leeft. Dat ik denk van, we zijn gewoon nu aan het overleven. Het beetje ruimte dat we hebben om soms wat over dingen na te denken, daar heb je eigenlijk dan, of ik zelf, eigenlijk ook niet zo'n zin in dat je ook denkt van, ja, dan ga je daarin zitten en je moet daarna opeens wel weer aanstaan. Dus ja, als je een uurtje hebt, dan daarna heb je gewoon weer de baby's. Dus dat maakt het denk ik wel raar.
Maar
ik denk,
wandelen maakt wel heel veel goed.
We wandelen veel met de baby's.
En dan kan je ook gewoon veel praten.
Mm-hmm. Ja.
En dat hebben we afgelopen jaar natuurlijk heel veel gedaan, ook door, ik weet niet, door corona hadden we misschien sowieso gedaan.
Ja.
Dat we gewoon altijd nog even gingen wandelen, einde van de dag, een koffietje halen.
Mm.
En dan even een uur of zo.
Maar dan hebben we het meer gewoon over de dagelijkse dingen. Niet alleen maar over de baby's, maar ook gewoon over.
Ja, maar wel dat je dan wel het moment hebt dat je bij elkaar kan checken.
Ja.
Van, hey, hoe voel jij je?
Ja.
Hoe voel jij je? Even de state of mind. En even
essentieel
gewoon
levensonderhoud eigenlijk.
Ja, ja, gewoon dat je wel even met elkaar kan praten. En dan hoeft het juist niet over de baby te zijn. Maar dat je wel gewoon samen bent en aandacht hebt voor wat de ander zegt. En ik denk dat dat voor ons heel belangrijk is geweest het afgelopen jaar.
Zeker.
Om dat echt nou ja, bijna dagelijks te doen.
Ik hoor ook wel heel erg in jullie verhaal hoe jullie eigenlijk in iedere stap die gezet is heel erg samen hebben opgetrokken. Hè? Vanaf het allereerste begin. Want zonder dat ik jullie situatie wil bagatelliseren, want wat jullie meemaken is natuurlijk echt beyond intense. Herken ik wel in het ouderschap dingen, hè? Van het slaapgebrek en het geleefd worden en van de ene rollercoaster in de andere en de fases die eigenlijk heel snel gaan, waardoor er weinig tijd is om te reflecteren. Laat staan met elkaar te reflecteren over iets anders dan de baby of de baby's. Dat is heel herkenbaar en dat is ook iets wat zeker in een eerste jaar heel veel energie kost, waarna je nog heel lang daarvan zal moeten herstellen.
Ja, ik denk dat wel een belangrijke is dat we eigenlijk wel voor de bevalling wel tegen elkaar hadden gezegd van, want we hebben ook wel eerder in het leven stressvolle periodes gehad en dat je dan merkt van, oh ja, dan kunnen we allebei scherp worden en voor je het weet dan zit je om niks heel erg veel stress te creëren. Dus ik denk wel dat we een beetje hadden afgesproken met elkaar van, oh ja, maar we moeten altijd een moment hebben waarop we gewoon kunnen zeggen, ja, maar ik weet het eigenlijk ook niet. En ik weet niet waarom ik zo hard reageerde daar, maar ik heb gewoon niet geslapen.
Ja, en we hebben gemerkt dat ik er niet tegen kan als ik niet heb gegeten. En Johan kan er niet tegen als hij niet heeft geslapen.
Ja.
Nou, dat zijn essentiële dingen. Ja. Want dan weet je gewoon waarom je dus even extra on the edge bent.
Ja, en, nee, dat, en daar hebben we wel een goede verdeling
in. En daar hebben we nu een goede verdeling in gevonden. Ja. En dat soort dingen zijn heel suf, maar wel heel belangrijk.
Nou ja, ik vond het wel echt een life hack. Want ik kan dus gewoon, ik ben een moeilijke slaper. Dus als ik 's nachts gewekt word, ben ik gewoon wakker.
Mm.
En in het begin was het niet zo erg, dan moest ik toch elke 3 uur wakker zijn. Maar op een gegeven moment, ja, dan was het gewoon als ik dan die nacht deed, dan was ik gewoon de hele nacht wakker en de dag. En jij vond juist de ochtend heel moeilijk. Dus op een gegeven moment hebben we wel gemerkt van, ja, als ik gewoon de avond doe, dan heb jij geen stress van dat je naar boven moet rennen als er met een van de baby's wat is. En dan vanaf het moment dat we in bed gaan liggen, dan ga jij lopen tot een uurtje of 5, 6 ochtends, als er wat is. En dan om 6 uur ochtends komen ze eigenlijk altijd. Ja, als ik goed geslapen heb, ik kan met best weinig slapen. Maar het moet wel gewoon die 5, 6 uur zijn. En dan kan ik gewoon met de baby's en dan kan ik het ontbijt voorbereiden en al die dingen.
En dan gaan we om 7 uur samen ontbijten.
Ja, dus dan merk je ook wel gewoon van, ja, je leert ook gewoon waar je wel en niet goed in bent.
Ja,
als we daar gewoon, misschien omdat we daar ook elke dag over konden hebben en dan gewoon konden zeggen. Kijk, ik vind het bijvoorbeeld heel ingewikkeld dat de baby's echt het eten overal overheen gooien. Daar ben ik nu beter in geworden. Maar in het begin heb ik op een gegeven moment gezegd van, ja, ik kan eigenlijk gewoon niet, als we ze net naar bed hebben gebracht, als eerste ding die stoelen helemaal schoon gaan maken en van de grond. Dus nu is het meer zo dat Eve dan dat doet en dan ruim ik altijd speelgoed op en dat soort dingen. Maar dan weet je wel gewoon van, ja, dit is gewoon iets wat, ik weet niet waarom niet, maar het kost mij heel veel energie. Dus als ik nou die andere dingen doe, en dan kom je daar ook wel uit.
Maar dat samen optrekken en dat afstemmen met elkaar is best wel heel uniek. Ik vind dat wel echt heel mooi tussen jullie.
Later lachen we erom. Allermooiste samengevat van toen de baby's 1 jaar waren en ik jullie even heb geappt. Toen vatte jij het jaar samen, Jona. We zijn extatisch en gesloopt.
Ja.
En ik dacht, dat lijkt me wel een prima uitgangspunt om te vragen. Als jullie terugkrijgen naar deze enorme heisa, waar kunnen jullie dan heel veel energie uithalen dan wel hartelijk om lachen?
Vind jij het moeilijk?
Nou ja, ik vind dat er heel veel dingen zijn waar we om kunnen lachen het afgelopen jaar.
Ik denk gewoon sowieso al de baby's in het algemeen. Dus
die zijn
met
absurd.
2 baby's is er gewoon altijd een baby die iets heel raars aan het doen is. En ook samen zijn ze rare dingen aan het doen.
Ze zijn echt hilarisch samen.
Ja, kijk, Uma is best wel, dat hij goed luistert in de zin van niet dat doen en niet dat doen. Maar zij is ook wel weer heel goed om op de een of andere manier dan Arthur zo ver te krijgen om dat wel te doen. En dat kan je gewoon langzaam zich zien ontwikkelen. Ja. Dat zijn wel van die
maar
hele.
Maar dat is gewoon heel grappig. Dat je gewoon weet dat ze toch iets proberen of zo. En ik denk, wat ook misschien laten lachen erom, ja, dat je gewoon echt 3 maanden in het donker hol voor je gevoel uitgeleefd. Ja. En dat je gewoon, dat je echt denkt, jeetje, wat is dit nou allemaal? Is dit mijn leven zombies. Nu, zeg maar?
Ja, het was wel post-apocalyptisch in de zin dat je had toen je corona de diepste lockdown. Corona in oktober. En dan gingen we dus buiten lopen en dan was het koud. Maar dan was het ook echt helemaal uitgestorven. Overal alles was
ja,
dit.
Niemand op straat. Wij alleen met die baby's in de kou. En dan ja, dat wandelen. En dan was,
maar dat je niet alleen zelf een transitie maakt naar een hele kleine wereld. Maar dat de hele wereld
ja,
naar
een
hele, hele kleine wereld gaat.
Ja, ja dus, dat was, je... dus dat was ook wel dat je echt denkt, welke trein zijn we ingestapt, zeg maar. Dat,
uit welke droom worden we wakker? Of we zitten er nog steeds midden in.
Ja,
de hele wereld
is maar ik denk dat ook wel, wat wel heel grappig is, is dat je zeg maar, wat we hadden in die eerste 3 maanden, en dat hebben we allebei gehad.
Ik weet al wat je bedoelt.
Ja, dus dat je zeg maar opeens wakker wordt 's nachts. En dat je echt helemaal overtuigd bent dat er een baby in bed ligt. Ja. En dat je zegt, dat ik de hele tijd zei, Joon, heb jij een baby vast? Heb jij een baby vast? En je zegt, nee. En jij
nou
had
ja, maar
dat
gewoon
ook.
Dat je het gevoel hebt dat je
een baby vasthoudt.
Of dat je niet meer een baby vast hebt, maar die ligt ergens. Dat...
Ja, gewoon zoals dat je fantoompijn hebt. Ja. Dat je maar de baby dat... nog voelt fysiek en dat je denkt, oh shit, oh, maar, ligt er niet. Heb jij er dan eentje?
Nou, dat. Oh, en we hadden de eerste maanden, waren de baby's bij ons op de kamer in zo'n hangwieg. We hadden zo'n dubbele hangwieg, heel cute. Maar dan was het dus ook dat, hoe we zeiden, die verdeling, zeg maar, dat Joon echt het geluidje van Arthur kon horen en daardoor...
Dan stapte ik uit bed op, wist
meteen,
ik ook.
Wist je van, dit is Arthur en ik had dat met Uma. En we bleven gewoon slapen bij het andere geluid.
Ja.
Dus dat was ook wel heel, dat was wel heel grappig. En nu weten we gewoon precies allebei van, dit is Uma,
dit is
Arthur.
Oh ja, staan er boven zijn peentje en doen dat wel goed. Maar als het Arthur is, dan weet
dan
je van,
weet
oh ja,
moeten we misschien allebei even een flesje maken of weet ik veel. Maar in ieder geval, dat is wel grappig. Dat je dat je in het begin, dat jij echt helemaal ingetuned was op Arthur en ik helemaal op Uma.
Ja. Nou ja, en wat we ook wel grappig vinden is dat we in het begin, je krijgt natuurlijk altijd allemaal tips. Maar wat wel fijn is van een tweeling is dat bijna al die tips waardeloos zijn. Ja. Dus ik weet nog wel één tip van vrienden van ons is dat die man zei van, wat wel fijn is dan dat je gewoon een nacht om en om kan doen. Dat wij zeiden, ja, we hebben gewoon
wat
twee baby's.
Ja,
dat
kan
gewoon
niet. Dat werkt niet.
Dat was wel, Dus ik zei al genoeg dingen om later over te lachen.
Ja. Ja, nou ja, en nu ook, nu worden ze een beetje gefrustreerd op elkaar. Dus dan gaan ze aan elkaar trekken en een beetje bijten en klapjes geven. En dat is gewoon zo grappig om te zien, omdat ze ook een beetje aan het uittesten zijn. Dus dan geven ze elkaar, gaan ze een beetje aaien en dan gaat het steeds harder. Dan is het gewoon klappen geven en dan zie je ze dan kijken naar ons van,
Wordt ingegrepen, ja of nee? Ja.
Ik heb echt gewoon zin om ze te leren kennen. Ja. Ik heb er helemaal beeld bij en dan wil ik ze ook zien.
Ja, ze zijn echt heel leuk. Als je nog een keer overweegt een tweeling, ik zou het gewoon doen.
Ja, gewoon neem een tweeling.
Ja, neem een tweeling.
Kies erin uit het winkel.
Ja.
Oh, jongens, wat onwaarschijnlijk heerlijk om jullie gesproken te hebben. Wat een bijzonder verhaal. En wat hebben we dichtbij mogen komen. Dat vind ik echt
heel bijzonder.
Heel bijzonder. En daarmee het helemaal waard dat dit gewoon een lekkere dubbele lange aflevering geworden is. Heel erg bedankt.
Ja,
en jullie bedankt.
Jullie ook bedankt, ja. Ook voor de hulp met de cursus natuurlijk.
Zeker.
Dus ja, ik heb bijna jullie bevalling gedaan.
Jeetje, hoeveel valt er toch niet te leren van anderen en over hoe zij dat doen en waar je allemaal tegenaan loopt. En dat is precies de bedoeling van deze podcast. En hoe meer jullie daarin helpen door hem te verspreiden of sterren te strooien, hoe beter het verhaal gehoord kan worden. Want let's face it, nog te vaak wordt er gefocust op het beloop of welke medische interventies de revue passeren of je wil koste wat het kost een natuurlijke bevalling. Maar hey, is niet elke bevalling, hoe die ook verloopt, dat als er uiteindelijk een mensje op de wereld komt, een natuurlijke bevalling? Laten we eens inclusief zijn en daarmee ook het onnodige aan schuldgevoelens van ons af laten vallen. En elk verhaal beluisteren, omdat elk verhaal van grote waarde is. Volgende week een medische bevalling die absoluut natuurlijk verloopt, ondanks dat het ook een inleiding betreft.